Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is de nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over Zweden. Dat land zit ook in een soort transitie. Aan de ene kant omdat ze hard op weg zijn om NAVO-lid te worden. Maar aan de andere kant politiek ook, doordat de Zweden-Democraten, je zou kunnen zeggen een radicaal rechtse partij, voor het eerst deelneemt aan een kabinet, als gedoger weliswaar. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben met onze correspondent Jeroen Visser. Welkom Jeroen.
Dank je. Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, het is nu 12 uur en het laatste nieuws is dat Zweden een nieuwe premier heeft.
Ja, klopt. Hij is net gestemd in het parlement. Het rechtse blok heeft hier een nipte meerderheid, dus hij is met een nipte meerderheid verkozen tot premier. En nu kunnen ze de ministersploeg gaan smeden en beginnen.
Oké, want hoe gaat die voor mij? Er was een regeerakkoord eind vorige week en dan gaan ze volgens een premier benoemen en dan pas worden de ministers bekendgemaakt.
Precies, dus als dan morgen de minister, dat is er waarschijnlijk al voor gekookt natuurlijk, maar dat is de officiële volgorde.
Ja.
En dan kunnen ze gewoon beginnen, want ze hebben een regeerakkoord en dus ja. Ze kunnen gewoon van start.
Ja, dit was vanaf begin, of althans sinds de verkiezing, het meest logische scenario, hè, dat een rechtse coalitie zou komen. Ze hadden voor de verkiezing ook al de wens uitgesproken om samen een coalitie te vormen. Hoe lang heeft de formatie uiteindelijk nog geduurd?
Het heeft 3 weken geduurd, dus dat is best wel snel.
Ja. Voor Nederlandse begrippen is dat echt een flits.
Nou, ja, precies. En dat is ook wel omdat het ook als een moeilijke formatie te boek stond vooraf. Is 3 weken natuurlijk wel ontzettend snel. En dat regeerakkoord wat vrijdag is gepresenteerd, is 60 pagina's. Dus dat is dat ook op dat punt doet het niet onder, denk ik, voor een Nederlands regeerakkoord. Dus je vraagt je wel een beetje af, als je dit ziet, waarom duurt het in Nederland zo lang? Dat begrijp ik eigenlijk niet. Want waarom doen ze er in Nederland een jaar over, terwijl het in Engeland, het Verenigd Koninkrijk, en hier gaat het toch wel veel sneller.
Nou, vooral bij jou, want het Verenigd Koninkrijk heeft vaak maar 1 partij die het hoeft op te stellen, of 2. Maar in Zweden zijn het nu 3 partijen, geloof ik, die samen gaan. Hè?
Kijk, hier in Zweden is het 4 partijen, hè, dit blok. 3 partijen gaan de regering vormen en de Zweden-Democraten gaan deze coalitie gedogen. Dus dat is een beetje wat we in Nederland hadden in 2010. Ja, dat is niet eenvoudig natuurlijk om zo'n constructie te maken. Want je hebt een regeerakkoord, maar je hebt ook je moet natuurlijk de regeerploeg ook een zekere zelfstandigheid geven. Maar je moet ook duidelijk afspreken wat een soort van de rode lijnen zijn. En je wil ook niet elke week opnieuw gaan onderhandelen over een nieuw besluit, waardoor het kabinet weer een beetje in gevaar komt. Dus best wel lastig. En dan is het toch wel snel gegaan, vind ik. En dat komt natuurlijk ook wel omdat ze als rechtsblok de verkiezingen ingingen. Dus ik denk op veel punten was al duidelijk waar overeenstemming zat en wat uiteindelijk in een regeerakkoord zou komen. Dat helpt natuurlijk. Maar wat hier ook zo is, is dat de voorzitter van het parlement geeft steeds een deadline. En dat is dan, heeft hij 2 weken gedaan, toen is het nog verlengd een keer. En toen de laatste deadline was 2 dagen. Dus je hebt nog, krijg je nog 2 dagen extra. En het is natuurlijk elke keer best wel vervelend om, als je een deadline hebt, om dan te komen en te zeggen, ja, ik heb het, het is niet gelukt. Nou, mag je het nog een keer proberen. Maar elke keer wordt het natuurlijk een stukje lastiger om te zeggen, ja, het is niet gelukt. Terwijl, misschien is dat in Nederland meer het geval, dat je krijgt echt carte blanche om te zeggen, we laten wel weten wanneer het klaar is.
Ja, dus onze Kamervoorzitter moet ook gewoon veel strenger zijn en zeggen,
precies,
Volgende week is het af, jongens. En wat er dan ligt, wordt het gewoon. Goed, Jeroen, dat regeerakkoord. Het is dus voor het eerst dat rechtsradicaal Zweden meedoet. Weliswaar als gedoger, maar toch. Welke elementen zijn zij het meest tevreden mee?
Ja, dat zijn ook de elementen die zij vrijdag mochten presenteren. Dus de partijleider Jimmy Åkesson die mocht de paragrafen over migratie en criminaliteit presenteren. En dat deed hij met een hele grote glimlach. En omdat ze op die punten Zweden nu echt, denk ik, een andere kant op slaat. Zweden stond natuurlijk al altijd bekend om zijn barmhartigheid, om zijn ruime asielbeleid. Dat altijd een stapje ruimhartiger was dan veel andere Europese landen. En dat is, die tijd is nu wel echt voorbij. Dus om een voorbeeld te noemen, elk land in Europa heeft een soort vluchtelingenquotum. Hè? Dat zijn dan, die komen via de VN, neemt elk land een aantal vluchtelingen op. Nou, in Nederland is dat geloof ik 500. Ja. In Zweden was dat 6500 per jaar. En dat worden er nu 900. En dat zijn natuurlijk nog steeds meer dan in Nederland, maar het is echt wel veel minder dan het was natuurlijk.
Dat zijn vluchtelingen die door de UNHCR worden geselecteerd in vluchtelingenkampen en dan eigenlijk een ticket naar Zweden krijgen.
Precies, ja. Ja. En een ander punt is dat ze nu hebben gezegd, oké, Zweden was altijd ruimhartig in het interpreteren van de regels. Nou, we houden ons in principe aan die EU-regels, maar we gaan wel op het EU-minimum zitten, dus... misschien wel het niveau Hongarije, je weet het niet. Ze gaan ontzettend streng zijn in het toelaten van nieuwe asielzoekers op het gebied van gezinsmigratie. Om maar te zorgen dat het aantal nieuwe asielzoekers flink naar beneden gaat.
Maar waar die rek precies zit, is nog niet duidelijk. Daar zoeken we in Nederland natuurlijk ook naar. Hè. We hebben hier ook de discussie gehad. Kun je die regels voor gezinshereniging strenger interpreteren, zodat het moeilijker wordt en het toch wordt ontmoedigd ook dat gezinnen hun minderjarige kinderen vooruit sturen. Is al concreet duidelijk waar dat minimum ligt? Of is het nu vooral een belofte dat ze dat minimum op gaan zoeken?
Het is wel een belofte en ook de overtuiging van de Zweedse Democraten dat Zweden eigenlijk altijd genereus is geweest, genereuzer dan nodig. En dat het eigenlijk vrij makkelijk naar beneden te krijgen is, dat aantal. Ja. Maar dat klopt. Het is nog niet heel concreet. En het is ook, dat geldt ook voor meer stukken in het regeerakkoord, waarvan die ook met immigratie en migratie te maken hebben. Je moet nog maar afwachten of het ook kan en hoe snel en of de belofte helemaal nagekomen kan worden. En misschien is dat ook wel waar de coalitiepartijen op rekenen. Hè? Dat ze zijn nu tevreden, die Zweedse Democraten. En het rechtse blok heeft nu meerderheid. Maar het zal misschien allemaal zo'n vaart niet lopen.
Oké, omdat het minimum dat kan nog steeds behoorlijk royaal zijn. Misschien.
Precies.
Heeft Zweden eigenlijk ook problemen met de opvang? Of zitten de problemen van Zweden vooral op het gebied van de integratie? Dus eigenlijk later in de keten?
Ja, vooral dat laatste. De opvang gaat eigenlijk vrij goed. Daar hoor je eigenlijk niet zoveel problemen over. Het is vooral ook het verdelen van de nieuwkomers over de verschillende gemeenten. Dat is in ieder geval geen hot
geen
item.
Issue,
dat,
nee.
dat lijkt goed te gaan. En dan is het vooral de integratie. Ja, die gaat natuurlijk niet zo goed.
Nee.
Maar daar, gek genoeg, hoor je dan weer weinig over in dit nieuwe regeerakkoord. En dat is natuurlijk ook de kritiek meteen van het linkse blok. Van ja, jullie stellen nu allerlei hele harde maatregelen voor tegen criminaliteit of voor criminaliteitsbestrijding. En, en tegen meer immigranten. Maar wat doe je nou eigenlijk om de oorzaak van de problemen weg te nemen, hè, namelijk die segregatie, het feit dat veel nieuwkomers verdwijnen in wijken waar eigenlijk alleen maar mensen wonen met een andere achtergrond, met een andere achtergrond dan etnisch Zweedse achtergrond. Ja, wat doen jullie daar nou mee? Gaan jullie de scholen beter maken? Gaan jullie zorgen dat die mensen in die wijken misschien ergens anders kunnen gaan wonen? Dat de huizenprijzen stabiel blijven.
Ja.
Daar lees je weinig over in het regeerakkoord.
Ja, dus ze zitten vooral aan de voorkant, namelijk het binnenlaten van mensen. En je zou kunnen zeggen, wel het bestrijden van het bendegeweld. Daar hebben ze wel vergaande voorstellen voor gedaan, toch?
Klopt, ja, klopt. Dus we willen onder andere gaan introduceren dat als je lid bent van een bende, dat je dan een dubbele straf krijgt. Dus als je bijvoorbeeld een moord pleegt, dat je dan een dubbele straf krijgt. Dus bijvoorbeeld niet 20 jaar, maar 40 jaar. Kan nu natuurlijk niet, want dat is niet de wet.
Nee.
Maar of dat makkelijk wordt om dat in een wet te gieten, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar dat is een van die dingen die ze hebben geïntroduceerd. Een ander is, zijn wat meer geëigende middelen, meer politie, meer cameratoezicht. Ook in Zweden altijd een beetje een hot issue. Want, ja, de meeste mensen willen dat eigenlijk niet. En het moet bijvoorbeeld mogelijk worden, dat is wel interessant, om anonieme getuigen te horen in de rechtbank. Dat kan nu nog niet. Waardoor het heel moeilijk is om die schietpartijen op te lossen die je in veel Zweedse steden ziet.
Ja.
Want mensen zijn bang om te getuigen, om te vertellen wat ze hebben gezien. En als je dus het mogelijk maakt om anoniem te getuigen, ja, dan wordt het waarschijnlijk makkelijker om mensen achter de tralies te krijgen.
Ja, wel nog even voor de luisteraars die Zweden niet zo goed hebben gevolgd. Zweden heeft de hoogste moordcijfers van Europa en dat wordt vooral door het bendegeweld veroorzaakt.
Klopt, ja. Het zijn, wekelijks heb je schietpartijen en vaak ook dodelijke schietpartijen. Ik krijg nu een berichtje, bijvoorbeeld als er nu weer een schietpartij is geweest. Het gaat eigenlijk om de 2 dagen, om de 3 dagen krijg ik dan zo'n pop-up op mijn telefoon. En dan is er weer ergens geschoten. Nou, vaak gaat het om hele jonge mensen, 18, 19 jaar,
Ja.
die uit migrantenwijken, ja, die op een of andere manier betrokken zijn bij bendes. Kunnen ook vriendengroepen zijn die gewoon in het criminele circuit zitten. Dat is dan al een bende. Het zijn er heel veel, tientallen, alleen al in Stockholm. Ja, die hebben heel vaak ruzie onderling en met elkaar. Volgens mij het laatste cijfer is 51 mensen zijn doodgeschoten dit jaar.
Ja.
Dus, en dat loopt nog op.
Ongelooflijk. Goed, en die Jimmy Akkesson die stond er dus vol trots al deze maatregelen te presenteren. Heeft hij ook nog waarom wil hij eigenlijk niet in het kabinet zelf?
Ja, dat mag niet. Ja, hij zegt dat hij dat graag had gewild, maar dat de andere partijen dit niet willen. De nieuwe premier Ulf Kristersson, hij zegt dat het zo stabieler is. En wat hij eigenlijk bedoelt is, kijk, tot voor kort was er gewoon een cordon sanitaire tegen de Zweden Democraten. Dus tot 2018 wilde gewoon niemand met de Zweden Democraten samenwerken. Het kwam nou, door hun standpunten natuurlijk, maar ook door hun verleden. Ze zijn opgericht door mensen uit de Zweedse neonazi-beweging. Dus die partij had altijd het stigma van ja, daar moet je ver van blijven. Het probleem was, ze werden steeds groter en groter. Bij de laatste verkiezingen vorige maand stemde 1 op de 5 Zweden op de Zweden Democraten. Dus dat cordon sanitair kon er echt niet meer. En zeker voor het rechtse blok wilden zij ooit nog een kans maken om te regeren. Ja, dan moesten ze wel gaan samenwerken met de Zweden Democraten. En dat is nu gebeurd voor het eerst landelijk en de afgelopen 4 jaar ook al lokaal. Alleen om ze dan ook meteen op te nemen in een coalitie als regering. Dat betekent dus ook ministers, hè, van de Zweden Democraten. Dus bijvoorbeeld minister van Justitie of zo, of minister van Buitenlandse Zaken. Dat zou dan ineens een Zweden Democraat zijn. Dat gaat veel Zweden nog te ver. En daar is Zweden denk ik nog niet klaar voor. In ieder geval, de coalitiepartijen hebben gedacht van ja, laten we het dan zo doen. Zoals eigenlijk ook in Nederland gebeurde, hè,
Ja.
2010. Dat was een beetje dezelfde reden.
Er speelt daarbij ook nog mee dat de Zweden Democraten zijn dus rechts of radicaal rechts op immigratiegebied, maar links op sociaal-economische vraagstukken. Maakt deze constructie het ook mogelijk dat ze gewoon rechts kunnen zijn op immigratie en ook rechts sociaal-economisch, wat ze misschien graag willen?
Ja, dat zou, in theorie klopt dat. En dat is een interessante suggestie. Alleen dat dit regeerakkoord, de 60 pagina's, is al best veelomvattend. En omvat ook gewoon een economische paragraaf met allerlei belastingverlagingen en zo. Dus wordt denk ik wel heel moeilijk voor de Zweedse Democraten om dan nog vol te houden dat ze een op sociaal-economisch gebied echt een linkse partij zijn. Omdat ze nu hun handtekening onder dit akkoord hebben gezet. En het is ook wel interessant, hè, weer die vergelijking met Nederland. In 2010 ging het natuurlijk ook mis toen er opnieuw bezuinigd moest worden. En Wilders, die eigenlijk net als de Zweedse Democraten vaak ook best wel linkse voorstellen heeft op economisch gebied. Ja, die kon daar toen niet mee akkoord gaan met opnieuw bezuinigingen, wat toen volgens mij ten koste zouden gaan van de ouderenzorg. Ja, en dat zie je hier. Hier is dat risico natuurlijk ook aanwezig. Alleen dit regeerakkoord is al zo veelomvattend. En ze hebben ook afgesproken dat ze gewoon met elkaar meestemmen voor elke begroting die zal worden ingediend. Ja, dan is het denk ik nog wel moeilijk om je nog te profileren als links op zorg en sociale
Ja,
zekerheid en zo.
oké, maar dat is dus wel een Achilleshiel ook, net als bij Wilders toen. Jeroen, vooruitkomst van dit kabinet, ben jij op zoek gegaan naar een plek in Zweden waar de Zweden Democraten al aan de macht zijn? En in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, was dat niet in een stad, maar een klein dorpje op het platteland. Vertel, is dat inderdaad de enige plek waar ze tot nu toe in
Nou,
het bestuur zijn
in
beland?
zes kleine plekken in Zweden. En vooral in Zuid-Zweden, in Skåne. Daar zijn 4 dorpen of kleine steden. Het is een beetje dit plaatsje waar ik was, Je hebt 16.000 inwoners, dat is natuurlijk niet super klein. Maar het zijn vooral plattelandsgemeenten. Dus ze hebben sterke agrarische identiteit. Dus er zijn veel boeren in de wijde omtrek die bij die stad horen. Dus ja, je ziet ook toen ik er was, gewoon om de 10 minuten rijdt een trekker door het dorp. Dus het zijn wel steden, maar het zijn plattelandsgemeenten. En nou ja, in Skåne, dus Zuid-Zweden, zijn er 4 van dit soort gemeenten waar Zweden-Democraten de afgelopen 4 jaar al ja, zo groot waren geworden dat ze al het lokale bestuur hebben gevormd.
En hoe verklaar je dat het juist daar, want daar zijn denk ik veel minder immigranten. En er is zeker veel minder bendegeweld. Waarom zijn het juist die dorpen die als eerste deze beweging maakten?
Ja, nou sowieso in Skåne zijn de Zweden Democraten groot. En dat komt volgens iemand die ik sprak, die de Zweden Democraten al wat langer volgt. En hij werkt op de universiteit. Hij zei ja, Skåne ligt wat dichter bij Europa. Ze zien natuurlijk ook wat er in Denemarken gebeurt. Wat er eigenlijk om de hoek is, hè, bij Malmö. En op het continent wat daar gebeurt qua asielpolitiek. En zij zijn eigenlijk al langer, hebben lokale partijen die kritisch staan ten opzichte van immigratie, hebben daar succes. Dus toen de Zweden Democraten hun beleid uitrolden, konden ze daar in het zuiden van Zweden, hadden ze daar aanvankelijk het meeste succes. En wat eigenlijk ook meespeelt, en dat verbaasde me wel toen ik in dit stadje was, is, je denkt van ja, die problemen, die grote stedenproblemen zoals bende, geweld, schietpartijen, daar merken ze hier toch niks van. En ja, wat voor last hebben ze daar nou van? Maar dat valt dus eigenlijk wel tegen. Veel bewoners die ik sprak, die begonnen gewoon uit zichzelf over een confrontatie in 2016, meen ik, tussen twee jeugdgroepen, een groep van Afghaanse afkomst en een groep van Albanese afkomst, die blijkbaar grote ruzie hadden gehad op het plein en met messen en waren gewonden gevallen. En ja, dat gebeurde in dat dorpje had zoveel indruk gemaakt bij veel inwoners, dat het een van de redenen is geweest waarom ze zich naar de Zweden Democraten hebben gekeerd.
En waren dat een jongeren die daar woonden of maakten die een uitstapje vanuit Malmö?
Nee, die woonden daar, want ook in, ook dat legde de burgemeester uit, die van Zweden Democratische Huizen was. Die zei, ja, ik kan niks doen aan dat asielbeleid, want dat wordt gewoon toegewezen vanuit het Rijk. Dus we krijgen hier ook gewoon ons kwotum aan nieuwkomers. En dus ook de bevolkingssamenstelling van Hörby, waar ik dus was, ja, was al bijna net zo gemêleerd als de rest van Zweden. En dat is ook wel interessant. Het is eigenlijk een proces wat niet meer terug te draaien is. Hè. Ik geloof dat nu 34% van de Zweden heeft 1 of 2 ouders die niet in Zweden is geboren. Dus Zweden is al een multiculturele samenleving. En ook Hörby is dus een multiculturele stad. En heeft ook problemen die daarbij horen. Ja. En in dit geval jeugdgroepen die volgens de politie ook in drugs handelden en ja, vochten om hun territorium. Ja, en dan is het natuurlijk heel die problemen die je in de grote steden in het groot ziet, zag je dus hier in het klein. En ja, dat is voor veel inwoners was dat zo'n shock. Hè? Ook dat gewoon jongeren over het plein hollen 's avonds om drugs te verhandelen. Ja, dat is best wel gek voor zo'n kleine gemeente.
Juist in zo'n klein dorpje extra bedreigend misschien.
Ja, misschien wel, ja.
En die burgemeester, wat was dat voor iemand?
Ja, dat is wel een interessante vrouw. Ze had ook een tijdje in Nederland gewoond. Sowieso heel internationaal. Ze had ook in Italië gewoond. Ze had bij een grote energieconcern gewerkt. In Amsterdam een opleiding tot boekbinder gevolgd een paar jaar. En was toen eigenlijk teruggekomen naar haar geboortedorp, Hörby. Mm-hmm. En ja, was daar volgens naar eigen zeggen zo geschrokken van wat ze daar had gezien. En sowieso in heel Zweden, dat het allemaal verschrikkelijk was geworden. Iedereen was, er was geen respect meer voor elkaar. En de publieke omroep was niet meer objectief en zo. En ja, toen heeft ze besloten de politiek in te gaan. En haar voorganger, die moest plotseling weg, omdat hij bleek dat hij op sociale media allerlei racistische opmerkingen had gemaakt. En links naar extremistische sites had doorgestuurd en zo. Die was in problemen gekomen en toen was zij en ik gebombardeerd tot fractieleider en toen dus ook burgemeester na de verkiezingen.
Ja, maar niet het profiel van de klassieke populist. Meer een conservatief iemand die verlangt naar het Zweden
nee,
van vroeger.
Ja, precies. En dat is ook wel... Kijk, we maken natuurlijk ook bij de Volkskrant een onderscheid, hè, tussen extreem rechts en radicaal rechts en rechts. En dat doen we, proberen we zorgvuldig te doen. En kijk, voor de Zweden Democraten is het vrij duidelijk dat zij radicaal rechts zijn. Dus ze zijn... Dat betekent bijvoorbeeld dat ze heel erg graag terug verlangen naar het authentieke Zweden. En waar zij Zweeds definiëren als hoe het vroeger was. En dat is ook verlangen van immigranten, dat zij zich aanpassen naar die oude Zweedse identiteit. Ja, daar hoort dus allerlei beleid bij, wat je nu ook ziet uitgestippeld. Maar dat is, en dat heeft ook wel een populistische component. Maar het gaat minder ver dan extreemrechts, waar je eigenlijk zegt van we doen niet mee met de liberaal democratische orde. En weet je wel, het is tijd voor een opstand van het volk tegen de elite en zo.
Ja.
Dat gaat dan wel een stukje verder, waar je echt oproept tot actie en zo. Dat zie je hier niet. Ze zijn net als deze burgemeester en ook de landelijke leider. Het zijn heel, heel welbespraakte mensen die netjes in debat gaan en ook tijd voor je nemen voor de media en zo. Dus dat is, dat is op zich heel fijn natuurlijk voor ons.
En dan veel steun onder agrariërs, maar nog geen omgekeerde vlaggen en boerenprotesten in Zweden. Dus...
Nee, nog niet. Nee,
het debat is nog wat beschaafd. En dat Twittergedrag, hè, dat was geloof ik afgelopen weekend weer een voorbeeld van iemand van de Zweden Democraten die iets over Anne Frank had rondgestuurd.
Ja, dus kijk, de Zweden Democraten zeggen van we zijn vrij van ons verleden. We hebben geen bij ons is er geen plek voor racisme. En er is ook, je zult hun ook niet zo snel horen zeggen dat de islam, zeg maar, er geen plaats is voor de islam in Zweden, zoals de PVV in Nederland dat natuurlijk wel doet. Maar er zijn om de havenklap hier nog racistische incidenten bij de Zweden Democraten. En dat is echt wel ook een andere Achilleshiel, hè. Het komt gewoon regelmatig voor nu nog ook dat ze mensen uit de partij moeten zetten omdat ze weer eens iets racistisch hebben gezegd. En nu was er een politicus van de SD dit weekend die ook werkt voor het mediakanaal van de Zweden Democraten. En zij zetten een bericht op Instagram over dat ze het dagboek van Anne Frank aan het lezen was. En dat het... Dat daar, ze was bij pagina 50 of zo. En tot nu toe komt Anne Frank me vooral over als vrij immoreel en geil. Had ze dan erbij gezet. En dan had ze dan als liedje, want dat kan je dan op Instagram doen. Hè, je zet er een liedje bij als Kanye West gedaan. Nou, die was natuurlijk in het nieuws vorige week, omdat hij zich tegen de Joden had gekeerd. Dus al met al is het gewoon heel smerig. En,
mm-hmm.
en op zijn zacht gezegd, een dog whistle natuurlijk.
Ja.
Een soort van verkapte boodschap naar je achterban. Waarin je zegt, nou, we zijn nog steeds wie we zijn. En namelijk rechtsextremistisch. Dus
ja.
Zij is meteen uit de partij gezet. Maar zulke incidenten komen natuurlijk wel echt vaak nog voor bij de Zweedse Democraten.
Ja, en dat zijn misschien ook wel aanwijzingen dat in ieder geval onder de achterban dit soort sentimenten ook nog wel breed gedragen worden.
Ja, precies. En dat zag je ook in Herbie. Hè? Een van de dingen die een heel klein dingetje hadden ze dan gedaan. Maar ze wilden dan die Pride-vlag niet meer op het stadhuis laten wapperen. Dus dat deden ze dan één keer per jaar. Doen alle Zweedse gemeenten dat als steun voor de LGBT-gemeenschap. En dat, ja, dat hebben ze dan in Herbie hebben ze gezegd, dat doen we niet meer. Want dat is niet, want wij zijn gewoon objectief. We zijn neutraal. Dat heeft zo'n vlag... kan dan niet. Ja, dat is. Ja, dan denk je toch van ja, waarom moet je dat? Moet je daar nou zeg maar je. Is dat nou je prioriteit? Maar dan tegelijkertijd is dat ook een manier misschien inderdaad om je. Die achterban die dat heel belangrijk vindt, dat je die toch aan je weet te binden. Ondanks dat je dus niet meer. Dat je verder verwijderd raakt langzamerhand van je wortels.
Goed, Jeroen, mag je heel erg bedanken voor dit heldere verhaal. En we zijn heel benieuwd hoe het verder afloopt. Ook met het NAVO-lidmaatschap. Dus we gaan je ongetwijfeld snel weer spreken. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan zit Shaila Sital Singh op mijn plek. En ze zal uitgebreid spreken met Remco Meijer over Amalia, onze kroonprinses. Graag tot dan.
zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.